Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen. We zijn vandaag dag 97 van ons leesjaar. En wij lezen het eerste boek Samuel, hoofdstukken 3 tot en met 5, en Psalm 150. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog voor de voorlaatste dag in de tijdsperiode Veroveringen en rechters, waar wij gelezen hebben hoe het volk van Israël het beloofde land heeft veroverd en hoe het daarna geregeerd werd door opeenvolgende rechters. Vandaag in het eerste boek Samuel maken de Filistijnen de ark van het verbond buit. Morgen lezen wij dat de ark van het verbond terugkeert naar Israël en dat Israël vraagt naar een koning. En dat is dan het einde van onze tijdsperiode veroveringen en rechters. Daarna, beste luisteraars, is het tijd om samen het evangelie volgens de heilige apostel Johannes te lezen. Beste luisteraars, lezen wij dan samen vandaag het eerste boek Samuel, hoofdstukken 3 tot en met 5 en Psalm 150. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3. De openbaring aan Samuel. De jonge Samuel deed dienst in het heiligdom van de Heer, onder het toezicht van Eli. In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor. Op een dag lag Eli te slapen op zijn gewone plaats. Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: Samuel! Samuel antwoordde: Hier ben ik. Hij liep haastig naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Maar Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, ga maar weer slapen. En hij ging en legde zich te slapen. Toen riep de Heer opnieuw: Samuel! Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Eli antwoordde: Ik heb niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel kende de Heer nog niet. Een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuel, nu voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel: Ga slapen. En mocht hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep: evenals de vorige keren. Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel: Let op. Wat ik in Israël ga doen, zal beide oren laten tuiten van iedereen die het hoort. Die dag zal ik over het huis van Eli alles voltrekken wat ik over dat huis gezegd heb, vanaf het begin tot aan het einde. Ik heb hem al gezegd dat ik een onherroepelijk vonnis ga voltrekken over zijn huis, vanwege de wandaden die hem bekend waren. Zijn zonen hebben God geminacht en hij is niet tegen hen opgetreden. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen dat de schuld van het huis van Eli nooit meer door slacht- of meeloffers verzoend zal worden. Samuel sliep nu door tot de ochtend en deed toen de deuren van het huis van de Heer open. Hij zag er tegenop om het visioen aan Eli mee te delen. Maar Eli riep hem en zei: Samuel, mijn zoon. Hij antwoordde: Hier ben ik. En Eli vroeg: Wat is het voor een woord dat hij tot jou heeft gesproken? Verberg het niet voor mij. God mag je dit aandoen en nog erger, als je iets verzwijgt van alles wat hij je gezegd heeft. Toen vertelde Samuel hem alles, zonder hem iets te verzwijgen. En Eli antwoordde: Hij is de Heer. Laat hij doen wat hem goed dunkt. Samuel groeide op. De Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba, erkende dat Samuel inderdaad als profeet van de Heer was aangesteld. Ook daarna bleef de Heer in Silo verschijnen, want daar openbaarde hij zich aan Samuel door tot hem te spreken. Hoofdstuk 4. Het woord van Samuel drong door tot heel Israël. De Filistijnen maken de ark buit. De Israëlieten trokken ten strijde tegen de Filistijnen. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haezer, terwijl de Filistijnen bij Afek gelegerd waren. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover de Israëlieten. Het kwam tot een gevecht over de hele linie. De Israëlieten werden verslagen en de Filistijnen doden langs het front in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de Heer ons vandaag door de Filistijnen in nederlaag laten lijden? Wij gaan uit Silo de ark van het verbond van de Heer halen. Zij moet in ons midden komen om ons uit de handen van onze vijanden te redden. Het volk liet de ark van het verbond uit Silo halen. De ark van het verbond van de Heer van de machten die op de kerub troont. De twee zonen van Eli, Gofni en Pinegas, begeleiden de ark van het verbond van God. Zodra de ark van het verbond van de Heer in het kamp was aangekomen, juichten de Israëlieten zo luid dat de grond ervan dreunde. De Filistijnen hoorden dat gejuich en vroegen: Wat moet toch dat luide gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij hoorden dat de ark van de Heer in het kamp was gekomen, werden zij bang. Zij zeiden: God is in het kamp gekomen. Wee ons, dat is nog nooit gebeurd. Wee ons, wie redt ons uit de handen van die geweldige God? Dit is immers dezelfde God die de Egyptenaren in de woestijn met allerlei plagen getroffen heeft. Wees moedig, Filistijnen, en gedraag u als mannen. Anders wordt u de slaven van de Hebreeën, zoals zij het van u zijn geweest. Wees mannen en verdedig u. De Filistijnen zetten de aanval in. De Israëlieten werden verslagen en vluchten, ieder naar zijn eigen tent. Het was een zware nederlaag. 30.000 man voetvolk van Israël sneuvelde. De ark van God werd buitgemaakt. En de twee zonen van Eli, Gofni en Pinegas, vonden de dood. Een Benjaminiet snelde weg van het front en kwam nog diezelfde dag in Silo aan. Zijn kleren waren gescheurd en zijn hoofd was met aarde bedekt. Bij zijn aankomst zat Eli op een stoel aan de kant van de weg, wachtend op bericht, want hij was ongerust over de ark van God. Toen de Benjaminiet in de stad aankwam en het nieuws vertelde, ging er een gejammer door de hele stad. Eli hoorde het en vroeg: "Wat is dat voor een gejammer?" De man ging haastig naar Eli en vertelde hem het nieuws. Eli was 98 jaar. Zijn ogen stonden star en hij kon niet meer zien. De man zei tegen Eli: "Ik kom van het front. Ik ben vandaag van het front weggevlucht." Toen vroeg Eli: "Wat is er dan gebeurd, mijn zoon?" De boodschapper antwoordde: "De Israëlieten zijn voor de Filistijnen op de vlucht geslagen. Het volk heeft een zware nederlaag geleden. Ook uw twee zonen, Gofni en Pinegas, zijn gesneuveld. En de ark van God is buitgemaakt." Nauwelijks had hij de ark van God genoemd, of Eli viel achterover van zijn stoel bij de poort. Oud en zwaar als hij was, brak hij zijn nek en stierf. 40 jaar was hij rechter over Israël geweest. Zijn schoondochter, de vrouw van Pinegas, was zwanger en kon elk ogenblik bevallen. Toen zij hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, zetten de weeën in. Zij kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Toen zij stervende was, zeiden de vrouwen die om haar heen stonden: "Wees gerust, want je hebt het leven geschonken aan een zoon." Maar zij antwoordde niet en sloeg er zelfs geen acht op. Zij noemde het kind Ichabod, want ze zei: "De heerlijkheid is weg uit Israël." Ze bedoelde de ark van God die buitgemaakt was, en haar schoonvader en haar man. Ze zei: "De heerlijkheid is weg uit Israël, want de ark van God is buitgemaakt." Hoofdstuk 5. De ark bij de Filistijnen. De Filistijnen hadden de ark van God buitgemaakt en van Eben-Haezer overgebracht naar Asdod. Zij brachten de ark van God de tempel van Dagon binnen en zetten die naast Dagon neer. De volgende ochtend zagen de Asdodieten Dagon voorovergevallen op de vloer liggen, voor de ark van de Heer. Zij tilden Dagon op en zetten hem weer op zijn plaats. Maar de ochtend daarna lag Dagon weer voorovergevallen op de vloer, voor de ark van de Heer. Zijn hoofd en zijn beide handen waren afgebroken en lagen op de drempel. Dagon was alleen nog een romp. Daarom zetten in Asdod de priesters van Dagon en iedereen die de tempel van Dagon binnengaat, hun voet niet op de drempel, tot op de dag van vandaag. De hand van de Heer drukte zwaar op de Asdodieten. Hij bracht hen in paniek en teisterde hen met gezwellen in Asdod en omgeving. Toen de mannen van Asdod zagen hoe het ging, zeiden zij: "De ark van de God van Israël mag hier niet blijven, want zijn hand drukt zwaar op ons en op onze God Dagon." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en vroegen: "Wat moeten wij doen met de ark van de God van Israël?" Zij antwoordden: "De ark van de God van Israël moet overgebracht worden naar Gat." Zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen. Nadat zij haar naar Gat hadden gebracht, veroorzaakte de Heer paniek in die stad en teisterde hij de inwoners met een plaag. Van groot tot klein kregen zij gezwellen. Dus stuurden zij de ark van God naar Ekron. Maar toen de ark van God daar aankwam, jammerden de Ekronieten: "Nu hebben zij de ark van de God van Israël naar ons gebracht. Dat wordt de dood van ons en van ons volk." Zij riepen dus alle stadsvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: "Laat de ark van de God van Israël wegbrengen. Ze moet terug naar de plaats waar ze thuis hoort. Anders wordt zij de dood van ons en van ons volk." In de hele stad heerste inderdaad een dodelijke ontzetting. Zwaar drukte de hand van God op de stad, De inwoners die niet stierven, kregen gezwellen, en uit de stad stegen de noodkreten ten hemel. Psalm 150. Loof de Heer, iedereen die adem heeft. Halleluja. Loof God in zijn heiligdom. Loof Hem in zijn machtig uitspansel. Loof Hem om zijn kracht, zijn daden. Loof Hem om zijn mateloze grootheid. Loof Hem met een stoot op een ramshoren. Loof Hem met harp en lier. Loof Hem met beltrom en ronde dans. Loof Hem met citer en fluit. Loof Hem met strijkende cymbals. Loof Hem met slaande cymbalen. Ja, iedereen die adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 97 en we hebben zo net het eerste boek Samuel, hoofdstukken 3 tot en met 5 en Psalm 150 gelezen. We sluiten af met een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. En geen enkel woord van hem viel op de grond. In onze vertaling is het vertaald naar en liet niet één van zijn woorden onvervuld. Je zult niets aards vinden in de woorden van de Heer, en geen van hen die aardse dingen bedenken, zal zijn geestelijke uitspraken begrijpen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons deze uitdaging aan te gaan en al 97 dagen lang elke dag uit de Bijbel gelezen te hebben. Morgen gaan wij verder met dag 98, de laatste dag van onze tijdsperiode Veroveringen en Rechters. En dan lezen wij het eerste boek Samuel, hoofdstukken 6 tot en met 8 en Psalm 86. En daarna, beste luisteraars, is het tijd voor het evangelie volgens de heilige apostel Johannes. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.